Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Goedemorgen en welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Paul Stoffels wordt de nieuwe CEO van biotechboot Galapagos. Godfather van de Belgische farma zet zijn gepland pensioen even op pauze. Toch een klein bommetje, wij vertellen je waarom. En de lithium-ion batterij die in alle nieuwe elektrische auto's zit, die technologie is eigenlijk al achterhaald. Dat zegt althans de Renault-groep. Volgens hen breekt een nieuw tijdperk aan, dat van de solid-state battery. Het is donderdag 27 januari.
De zeven van de tijd.
1.
Galapagos, bekend Belgisch-Nederlands biotechbedrijf, die hebben gisteravond laat nog even een bommetje gedropt. Paul Stoffels neemt het roer over van uitredend CEO Onno van de Stolpen, van wie we wisten dat hij er sowieso mee zou stoppen. Maar toch, een pittige verrassing, want collega Jens Cardinaals, voor wie hem niet zo goed kent, Stoffels, dat is toch wel een beetje een legende, hè?
Inderdaad, het is echt een man met aanzien in de farmasector. Tot eind vorig jaar, dus tot een maand geleden, was hij nog de nummer 2 van 's werelds grootste farmaceutische bedrijf, Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica. Hij was daar wetenschappelijk directeur en stuurde daar in die hoedanigheid eigenlijk 15.000 wetenschappers aan. En hij beschikte over een onderzoeksbudget van 10 miljard euro. We hoorden eind vorig jaar ook bij het farmabedrijf J&J, dat toen Stoffels afscheid nam, dat ze echt wel een grote kracht verloren.
Mooie woorden, ondanks de toch wel fikse klappen die J&J heeft gekregen met zijn coronavaccin, heeft zoals we weten toch minder succes dan bijvoorbeeld concurrent Pfizer. Maar goed, dat pensioen gaat dus nu even op pauze. Wat voor opdracht heeft Stoffels nu bij Galapagos? Waarom hebben ze hem binnengehaald, Jens?
Ja, Galapagos is een belangrijk Belgisch farmabedrijf. Ze hebben jarenlang een succesparcours gereden, tot eigenlijk eind 2019, toen begon het allemaal wat minder te gaan, heeft het bedrijf een aantal tegenslagen te verwerken gekregen. En daardoor is ook de beurskoers zwaar gedaald. En heeft de vorige CEO, meneer Onno van der Stolpen, heeft hij zijn vertrek aangekondigd. Nu, op dit moment heeft het bedrijf nog altijd een aanzienlijke cashreserve van 5 miljard euro. En het is nu natuurlijk de bedoeling dat Stoffels die cashberg aan het werk gaat zetten om het bedrijf een nieuwe toekomst te geven. En dat zal waarschijnlijk gebeuren in de vorm van overnames, die Stoffels dus zal in orde brengen.
Een duidelijke taak lijkt me dat. Ja, hoe wordt dit nieuws onthaald op de beurzen? Want daar zitten ze ook op natuurlijk, hè?
Wel, de beurzen waren natuurlijk gisteren dicht toen het nieuws werd aangekondigd. Maar na beurs, of in de nabeurshandel, is wel te zien dat beleggers wel blij zijn met het nieuws. Stoffels is een grote naam en dat zie je dus aan de beurskoers die na beurs 5% steeg in New York.
Dat is een mooie stijging, zou ik zo zeggen. Dankjewel, Jens.
2.
De Franse woonzorggroep Orpea ligt zwaar onder vuur in eigen land. En ze staan ook hier bij ons op de zwarte lijst met woonzorgcentra. Orpea heeft 2 rusthuizen in Vlaanderen, Park Lane in Antwerpen en James Ensor in Oostende. Die zijn vorige maand alle 2 op die zwarte lijst terechtgekomen van de Vlaamse Zorginspectie. Dat heeft het agentschap Zorg en Gezondheid bevestigd aan onze redactie. Betekent dat de inspectie extra gaat uitkijken in die 2 woonzorgcentra. Ze zijn op de zwarte lijst met in totaal 12 rusthuizen terechtgekomen door aanhoudende tekortkomingen. Welke precies, dat wil de inspectie niet kwijt, maar volgens Orpea België gaat het om overkomelijke problemen, zoals alcoholgel die niet altijd op de kamers klaarstaat en tijdelijke onderbestaffing door corona. Te bekijken wat dat hier in ons land wil zeggen, maar in thuisland Frankrijk is Orpea wel in een heel zware storm terechtgekomen. Daar duiken verhalen op van wantoestanden, zoals ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. Orpea ontkent die aantijgingen, maar het is een groot beursgenoteerd bedrijf en sinds de onthullingen maandag is de koers van het bedrijf gehalveerd.
3.
De Fed, de Amerikaanse centrale bank, gaat in maart de rente verhogen. Helemaal zoals voorspeld. Het was een beslissing waar beleggers wereldwijd zenuwachtig op hebben zitten wachten. En gisteravond laat heeft Fed-voorzitter Jerome Powell de knoop doorgehaakt. Wouter Vervenne, goedemorgen. Je hebt dat ook op de voet gevolgd voor ons. Met hoeveel procent, dat heeft hij nog niet gezegd. Maar de Fed verhoogt dus die Amerikaanse basisrente. Leg me nog eens uit waarom.
Wel, de voorbije 2 jaar heeft de centrale bank een nulrentebeleid gevoerd, dus om de rente laag te houden, dus om gezinnen, bedrijven, de overheid goedkoop geld te laten lenen. Dat was nodig omwille van de pandemie, want dus lage rente heeft de economie meer zuurstof. Maar goed, sindsdien is er wel wat veranderd. Het economisch herstel was zeer krachtig, dus het krachtig herstel, aanvoerproblemen, stijgende energieprijzen hebben de inflatie fors doen stijgen, veel hoger dan de doelstelling van 2%. We zitten nu aan 7% inflatie in Amerika. En de tweede doelstelling van de Amerikaanse Centrale Bank is de arbeidsmarkt streven naar maximale werkgelegenheid. Ook dat is gelukt. Vandaar dus een renteverhoging, een eerste renteverhoging in maart.
Ja, Wouter, dit zat er aan te komen, maar toch heeft het alweer forse invloed op de beurzen. Hoe reageerden die?
Wel, de beurzen hebben toch eigenlijk wel wat negatief gereageerd. Nu, de hint van renteverhoging werd verwacht. Maar goed, ja, bepaalde commentaren van Powell. Ja, hij liet zo tussen de lijnen doorschemeren dat de inflatie toch iets hardnekkiger is dan ze hadden verwacht. De aanvoerproblemen, dat ja, langer duurt en daardoor natuurlijk schaarste, te weinig aanbod en als er veel vraag is, stijgende prijzen. En dus de aandelenmarkten die dus op winst stonden voor de publicatie van het rentebesluit en voor de persconferentie van Powell, zijn toch ja, iets lager geëindigd. Dus ze hebben de winst volledig moeten inleveren en dus de Dow Jones en de Standard & Poor's 500 index zijn dus licht lager geëindigd.
Een kleine daling daar. Dank je wel. Wouter.
4.
Bij Cowboy zullen ze vanmorgen dan weer een grote zucht van opluchting slaken. De Brusselse fietsenmaker tankt een kapitaal van dik 70 miljoen euro. Geld dat als geroepen komt, want de Cowboys waren al een tijdje zweterig bergop aan het fietsen en de batterij was bijna leeg. De hippe, strakke e-bikes gaan nog altijd als zoete broodjes over de toonbank. Daar niet van, maar het bedrijf draait intussen wel al sinds zijn start 4 jaar geleden op verlies. Net geen 12 miljoen in het rood in 2020 en ook voor 2021 zijn de verwachtingen niet top. Ook de e-bike-industrie heeft tenslotte klappen gekregen door chiptekorten en ook vertragingen bij leveringen. Concreet heeft dat bij Cowboy al gezorgd voor een valse start van hun laatste model, een vrouwenfiets. En ze worstelen ook nog altijd met productieachterstanden. Maar al die wegversperringen schrikken investeerders dus duidelijk niet af. Het Italiaanse Exor, het Amerikaanse Siam Capital en het Franse HCVC geven Cowboy extra juice om de batterij weer even op te laden. Veel meer juice dan analisten hadden verwacht trouwens. Het vertrouwen is dus groot. Cowboy CEO Adrien Rose gaat het geld gebruiken om de productie en verkoop op te drijven. Volgende maand openen er cowboywinkels in Parijs en Berlijn. Volgend jaar moet het bedrijf dan eindelijk winstgevend zijn. Laten we zeggen dat de top van de kunstberg in zicht is en dan is het bergaf zeker.
5.
En van elektrische fietsen gaan we naar elektrische auto's. Ze zijn nog lang niet ingeburgerd, maar toch staan we alweer aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Het einde is dat van het lithium-ion batterijtijdperk. Met vloeibare metalen erin is dat. En het begin van een solid state, oftewel vaste stofbatterij. Dat is toch zo. Als je de grote bonzen van Renault, Nissan en Mitsubishi, die groep moet geloven, die maken straks rond 9:30 hun plannen bekend. Bas Kursjes, onze man hier in huis voor alles wat wielen heeft. Jij hebt met insiders alles kunnen spreken over die plannen. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Uiteraard kondigen Renault, Nissan en Mitsubishi straks een hele race nieuwe elektrische modellen aan. Ja, maar belangrijker, ze benadrukken dat ze daarbij dus gaan inzetten op die vaste stofbatterijen. Want het tijdperk van die lithium-ion batterij is voorbij. Waarom zeggen ze dat?
In de eerste plaats, ja, lithium-ion batterij, die ken je eigenlijk niet alleen van elektrische auto's, maar die zit ook in je gsm. Dat zit ondertussen overal in en dat groeit als kool. Dat betekent ook dat er heel veel vraag is naar een hele hoop schaarse grondstoffen die er in die batterijen zitten. Doordat die vraag zo heel erg stijgt, kan het aanbod niet volgen en stijgt de prijs enorm. Bij kobalt heb je nog een keer het extra nadeel dat dat vaak onder mensonterende omstandigheden gedolven wordt. Dus wordt er gezocht naar andere manieren. Tegelijkertijd loopt die lithium-ion batterij een beetje op zijn laatste benen in dat opzicht dat daar niet zo heel veel meer aan te ontwikkelen is. De hele grote winst zit er volgens autobouwers niet meer in.
Niet meer in? En in welk opzicht is dan zo'n vaste stofbatterij beter?
In de eerste plaats, en dat is misschien wel het belangrijkste, is dat die goedkoper is. Omdat die dus minder schaarse grondstoffen gebruikt. En dat maakt elektrische auto's uiteindelijk ook weer goedkoper. En ze zijn ook iets makkelijker in te bouwen in auto's. Wat ook belangrijk is, is dat auto's met een solid-state batterij veel minder snel slijten. Dus je kunt veel langer doen met zo'n batterij. Volgens onderzoekers van Toyota zelfs tot 1 miljoen kilometer. Dat is echt wel fors.
Dat zijn forse voordelen, inderdaad. Bas, waarom zijn we eigenlijk al niet lang auto's aan het maken dan met die vaste stofbatterijen?
Ja, het probleem is een beetje dat de technologie nog niet helemaal op punt staat. Het is nu nog, er zijn allemaal wat prototypes, maar die zijn eigenlijk allemaal heel klein. Ze worden bijvoorbeeld al gebruikt in pacemakers. Als je echt een grote batterij zou willen maken, kost die tot nu toe zo'n 100.000 euro per batterij. Dus dat is totaal niet concurrerend. Maar de automakers en batterijontwikkelaars die zeggen wel van ja, als we dat nou eenmaal maar op grote schaal kunnen doen en laten ons nou nog een beetje ontwikkelen, dan wordt het wel veel goedkoper. En echt wel stevig goedkoper, tot de helft van de huidige lithium-ion batterij. Het zou eigenlijk allemaal wel tegen het einde van dit decennium, dus tegen 2030, zouden we wel moeten kunnen overschakelen op solid state. Dan kun je daar wel tot 700 of tot 800 kilometer mee rijden.
Okay, klinkt mij zeer goed in de oren. Het is dus vooral nog een kwestie van die productieschaal op te drijven. Dankjewel alvast, Bas.
6.
Ook de voorbije uren was er weer druk diplomatiek verkeer over de dreiging van een Russische inval in Oekraïne. Amerikaanse diplomaten hebben een officieel antwoord gegeven op de eisen van president Poetin. Die wil minder NAVO-troepen in Oost-Europa en Oekraïne zou nooit lid mogen worden van de alliantie. Dat antwoord lijkt me vooral een mooi geformuleerde niet geweest te zijn. En die niet geldt ook voor de gaspijpleiding Nord Stream 2. De Amerikanen hebben nog maar eens uitdrukkelijk herhaald dat die leiding van Rusland naar Duitsland er niet komt als Poetin Oekraïne zou binnenvallen. De EU denkt intussen na over economische sancties. De Unie is daar wel verdeeld over. Ze vrezen voor sancties ook weer in de andere richting. En daar zijn verschillende lidstaten erg gevoelig voor. Daarmee lijkt de EU nogal slapjes uit de hoek te komen, zou je denken. Maar toch vreest Poetin de EU meer dan de NAVO. Dat is alvast de analyse van de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. Die was gisteren keynote speaker op het event The Future of Europe van de tijd. En hij zei dat zo in het Engels.
Putin fears the European Union more than he fears NATO. Because if Ukrainians have the ambition to become Poles, and Putin has seen Poland develop as a democracy, and has seen Poland prosper, that is what Putin does not want on the other side of his border.
Poetin vreest dus vooral te veel economische welstand in een Oekraïne waar de EU dan nog eens meer invloed zou hebben. De Polen zijn zeker niet armer geworden sinds ze bij de Unie horen en dat scenario ziet hij dus liever niet opnieuw in Oekraïne. Wie nog meer wil horen van deze zeer interessante toespraak van de Hoop Scheffer, die vind je terug op tijd.be.
7.
Frank, ben je gevallen?
Ah, help!
Frank, ben je gevallen? De vraag wordt hier gesteld door een lamp. Je hebt het goed gehoord, een lamp. En wel eentje waarmee het Belgische Nobi nu een pak investeerdersgeld heeft binnengehaald. Nobi is het bedrijf van Antwerpenaars Stijn Verrept en Roeland Pelgrims. Ze maken dus een slimme lamp, al 4 jaar. Die lamp detecteert bewegingen en geeft dan licht precies op de plaats waar je het nodig hebt. Maar boven alles, de lamp ziet ook wanneer je op de vloer gevallen bent. En als je dan verdacht lang blijft liggen, vraagt de lamp dus of alles oké is. Geef je geen antwoord, dan beginnen ze te bellen naar bijvoorbeeld voorhand afgesproken vertrouwde contacten. Die kunnen dan eventueel de hulpdiensten erbij halen.
Even geduld, we bellen Laura op.
Hallo, dit is Nobi. Er is een val gedetecteerd bij Frank. Druk op 1 om in verbinding te komen.
Papa, alles oké?
Een zeker Big Brother gehalte heeft dit toch wel. Maar die Nobi-lamp speelt natuurlijk helemaal in op de groeiende vraag naar ouderenzorg. Iets wat de komende decennia vermoedelijk niet gaat afnemen. Investeerders hebben dus vertrouwen in dit soort producten. En zo tankt Nobi nu 13 miljoen euro, voornamelijk Belgisch groeikapitaal. Om het bedrijf te laten groeien en om in het najaar een tweede model te lanceren. Op dit moment verkoopt Nobi zijn lamp vooral aan woonzorgcentra en serviceflats. Maar binnenkort wil het de stap zetten naar de residentiële markt. Voor senioren die met de hulp van zulke apparaten ook langer thuis willen kunnen wonen. Ze zullen er dan wel een abonnement van 80 euro per maand voor over moeten hebben. En er tegen moeten kunnen dat een, laten we zeggen, passief-agressieve lampje zit aan te moedigen om meer te stappen.
Probeer vandaag 1000 stappen te zetten.
Bon, misschien kan je die laatste functie ook uitzetten. Ik zet de lamp in de studio voorlopig ook weer uit. Maar morgen vroeg ben ik er weer. Tot dan.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Geproduced van op de redactie van De Tijd door Roan van Eijk. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. En laat zeker eens een recensie achter. Morgen zijn we weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.